Zo, goedemorgen. Goed om jullie weer te zien. Het is voor mij altijd een vreugde om hier naartoe te komen. Ik heb met verschillende van u toch eigenlijk wel wat meer contact als alleen maar het groeten. En dat is eigenlijk bijzonder kostbaar. Ik begin al helemaal verkeerd. Wat ik opgeschreven heb, ga ik me al niet meer echt aan houden. Maar oké, dat komt in orde hoor, hoop ik. Het gaat om die almachtige God. De laatste keer dat ik hier was, had ik een tas met mandarijnen bij me, weet u nog? Waar ging het toen over? Gemeen hè, dat was vorig jaar. Ik weet het nog. Het ging over zelfbeheersing. De laatste van de vruchten van de geest. Dat is het kostbare, dat is het bijzondere. Als je bezig mag zijn met het woord van God en dat te verkondigen. Want je moet jezelf verplichten om er goed over na te denken. En je bent er een hele poos mee bezig. Dat is echt een bijzondere zegen. Dat is een zegen als je kinderwerk of jeugdwerk mag doen of in de dienst mag spreken. Maar dat geldt voor in ieder van ons. Ik ben ergens dankbaar. Ik heb last van dyslexie. Dat heet tegenwoordig, noemen ze dat gescheiden of dat je het met woorden en getallen hebt. Ik heb het allebei. Dus, wat was dat? Ook nog. Nou, blijft er helemaal niks over van mij. Maar dus ik moet mezelf verplichten om sommige stukken uit de Bijbel te lezen, te herlezen, te herlezen, te herlezen. Nog een keer te lezen. En dan soms denk ik van dat staat er vast niet en dan moet ik nog weer een keer lezen. Maar je slaat het wel op. En het blijft bij je binnen. U mag met mij opzoeken de Hebreeënbrief. Ik heb ook iets van mezelf moeten afleggen. Ik heb me altijd voorgenomen dat ik nooit twee keer over hetzelfde spreek. Altijd bid van Heere, wat gaat u aan deze gemeente of wat gaat u aan onze gemeente waar ik mag spreken. Heer, wat is uw woord? Een paar weken geleden hadden we avondmaal. Ik heb me op voorbereid en ik ben zelf diep onder de indruk geraakt van Gods woord. En ik wil eigenlijk dat op een beetje andere manier met u gaan delen. En daar iets uitlichten, want ik ben een thema naar voren gekomen wat ik in onze gemeente niet helemaal uit heb kunnen lichten. En ik wil daar vandaag iets verder op ingaan. Maar u mag eerst Hebreeën hoofdstuk 10 opzoeken. Volgende week avondmaal? Oké. Nou, ik weet niet wie er dan spreekt. Ik hoop niet dat ik dingen voor hem wegmaai. Het komt vast goed. We begonnen de dienst met schriftlezing. Doe wat goed is. Dat vond ik heel mooi. Dat dat de eerste woorden waren. We lezen vanaf vers 19. Tot en met 22 eventjes. Omdat wij nu broeders, en wat is het heerlijk hè, zusters, hebben precies dezelfde voorrechten als broeders. Zijn in Jezus allemaal even gelijk. Geen onderscheid wat dat dan gaat. Niet in de genade, niet in de vergeving, niet in de heerlijkheid, niet in de heiligheid. Allemaal daarin gelijk. Daar wij nu broeders en zusters vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Langs een nieuwe en levende weg die Hij voor ons heeft ingewijd. Door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God. Laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart. In volle zekerheid van het geloof. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten. En ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die beloofd heeft, is getrouw. We gaan straks weer terug naar hetzelfde hoofdstuk, maar ik wil met u gaan naar Leviticus. Als u hoofdstuk 10 opzoekt, zit u al aardig in de buurt. We hebben eigenlijk toch wel hele bijzondere liederen gezongen, zeg. Hier in uw huis hebben we gezongen. Het laatste lied, heilig, heilig is onze God die... En dat was wel heel mooi. Die was en die is en die komen zal. Dat vertelt eigenlijk heel veel. Maar dat vertelt ook, God verandert niet, toch? Bent u daar blij mee? Stel je voor dat God verandert. We hebben een regering, je weet niet waar je aan toe bent. Ik kom op een leeftijd dat je denkt van, zou er ooit nog eens een keer pensioen of AOW kunnen komen? Hoe, wat, wanneer, hoeveel, weet u het? God verandert niet. Niet in zijn wezen, maar ook niet in zijn heiligheid helemaal. Niet. En als u volgende week het avondmaal viert, hoop ik dat u nog een beetje herinnert wat we vanmorgen met elkaar hebben gedeeld. Want Jezus wordt zeker in de Hebreeënbrief afgeschilderd als de hoge priester. Die boven alles is. Nu, het zou te veel worden als ik alle schriftgedeeltes ga lezen die daarmee te maken hebben. Wat ik met u ga delen, dat komt eigenlijk uit Leviticus hoofdstuk 8, 9 en 10 en hoofdstuk 16. Nou, dat ga ik niet met u allemaal lezen, want dan wordt het een voorleesdienst. Maar als u thuis dat wil nalezen en na wil zoeken, daar kunt u het terugvinden en zelfs nog uitgebreider. Maar als u al die offers en alle voorschriften en alles wat erbij moet, als u dat gaat lezen en daarmee aan de gang gaat. Stel u voor dat we dat zouden doen tijdens het avondmaal dinsdag. Als we praten over de verzoendag, dan gaat de hele week aan vooraf. En dan is die dag zelf, die is ook helemaal gevuld met allerhande rituelen en allerhande offers. En er gebeurt heel veel. Vorige week heb ik die offerdienst van de hoge priester, de verzoendag, heb ik uitgebeeld. En ik had een brandoffer, soort zoiets, hè. Want je mag eigenlijk niks aansteken in de kerk. En ik had het heilige der heilige had ik wat neergezet. Ik had een voorhangsel meegenomen. Maar die is 2,70 meter hoog, was die gemaakt door een broeder. Met gordijnen erin en met de constructie. Ja. Ik moest toch al een touwtje trekken, anders ging het niet open natuurlijk. Hè? U snapt wel, dat moest met mensenhanden gebeuren. Maar om tot uitdrukking te brengen, eigenlijk wat er gebeurde toen Jezus stierf. Ik lees het laatste vers van hoofdstuk 9. Daar waar eigenlijk alles over de tabernakel in orde was. Alles was gebeurd zoals dat Mozes door God aangewezen had gekregen en mee bezig is geweest. En we zijn op dat moment dat alles klaar is. En heel het volk is erbij. En dan komt de aanwezigheid van God. En dan staat er in vers 24 van hoofdstuk 9. En vuur ging uit van het aangezicht van de Heere, verteerde het brandoffer en de verdelen op het altaar. Toen heel het volk dit zag, juichte zij en wierpen zich met het gezicht ter aarde. Bijzonder moment. Misschien wekt het wel tot jaloersheid, dat u denkt van mochten wij dat meemaken, zeg, dat de aanwezigheid van God zo bijzonder krachtig zichtbaar in ons midden zal zijn, dat we allemaal met ons neus op de vloer gaan vanwege de heiligheid, de aanwezigheid van God. Bidt u daar wel eens voor, hè? Van Heer, ik verlang ernaar dat u zo sterk door uw Heilige Geest aanwezig bent. Heer, laten we het mogen zien, laten we het mogen proeven, laten we het mogen ervaren, die kracht. Maar als hij de bladzijde omslaat, tenminste bij mij wel, ik heb het herzien in de Statenvertaling, gaan we naar hoofdstuk 10. En wat ben ik geschrokken. Daar staat, de zonen van Aaron, Nadab en Abihu, namen beide een wierookschaal, deden vuur erin, legden reukwerk erop en brachten vreemd vuur voor het aangezicht van de Heere, wat hij hun niet geboden had. Toen ging een vuur uit van het aangezicht van de Heere en verteerde hen, zodat zij stierven voor het aangezicht van de Heere. En Mozes zei tegen Aaron, dit is wat de Heere gesproken heeft. In hen die tot mij naderen zal ik geheiligd worden. En voor de ogen van heel het volk zal ik geëerd worden. Maar Aaron zweeg en dan gaan we een hele treurige verhaal krijgen dat die jonge mannen die moesten uitgedragen worden. Maar ook Aaron en die jonge mannen die moesten wel in die tempel blijven, want die plaats is zo heilig. Vreemd vuur, dat is eigenlijk het thema wat ik hierboven zou kunnen zetten, willen zetten. Wat was nu de gang van de hoge priester? Die begon bij een altaar wat altijd brandende moest blijven. Dat kom je echt een paar keer tegen, dat gebod. Branden laten, onderhoud het, laat er vuur zijn, blijven, aanhouden. En dat was een verplichting voor de priesters. Dat was een zorg die op hun was gelegd. Laat het vuur branden. Nou, daar zou je al een hele preek over kunnen houden. Niet God liet het vuur branden. Dat is een opdracht van de priesters. Laat het vuur brandend zijn. Dat is iets wat mijn verantwoording is. Om dat vuur brandende te laten. Daarna moest hij brokjes kolen van het vuur meenemen in een vuurpan. En dan ging hij naar het heilige, niet het heilige, naar het heilige der heiligen. En daar moest hij, dat kan hè, want ik heb touwtjes aan mijn lijf. Trouwens niet verkeerd om met deze temperatuur. Dan moest hij zich compleet uitkleden. Nou, u snapt wel, dat mocht ik van mevrouw niet uitbeelden. Maar die hoge priester moest dat prachtig priesterlijke gewaad wat hij had, moest hij uittrekken, echt in zijn naakje staan en zijn lichaam wassen met water. En toen moest hij bijzonder linnen onderkleed aandoen en een linnen onderbroek moest hij aandoen en een tulband op zijn hoofd, vindt hij allemaal ook in hoofdstuk 16 van Leviticus. En als hij dat allemaal gedaan had, moest hij die vuurpan meenemen en daar een kruiden opleggen, die gingen dan rook veroorzaken. Hij moest bloed meenemen van het altaar, van het offerdier wat erop lag, het zondoffer of het zoenoffer. Dat moest hij meenemen en dan mocht hij, als hij dat allemaal netjes gedaan had, mocht hij door het voorhangsel heen. En het eerste wat hij moest doen was met die vuurpan slingeren. Dat het rook daar de ruimte vervulde, want op de ark van het verbond was rook als aanwezigheid van God. Lees het maar na in Leviticus hoofdstuk 16. En de hoge priester kon dat rook op het verzoendeksel niet, daar mocht hij niet naar kijken, want hij zou ter plekke dood neervallen. Dus hij maakte rook, zodat hij de rook van de aanwezigheid niet kon zien. Dat zou zijn dood zijn. Dus heel belangrijk dat hij dat zou doen. Dan moest hij met zijn vinger van het bloed van het offerlam moest hij sprenkelen op het verzoendeksel. En dat deed hij een eerste keer voor zijn eigen zonde. En u snapt wel, ik vertel het even heel kort, maar dat is eigenlijk een heel interessante geschiedenis. Als hij dat gedaan had, moest hij weer terug. Omkleden, ging hij weer naar buiten toe. En dan ging hij hetzelfde ritueel, ging hij weer doen. En weer zijn kleren uit, zich weer helemaal wassen, want hij was buiten het heiligdom geweest. Hij was toch weer besmet met de zonden die buiten het heiligdom zijn. Zijn hele ritueel. En dan moest hij zich weer helemaal wassen. Weer die heilige kleren aandoen. Die mocht ook nooit buiten het heiligdom komen. En weer ging hij daar naar binnen toe. Weer hetzelfde ritueel om verzoening te doen voor het hele volk. En de jonge priesters die wisten precies wat er moest gebeuren. En toch. En ik heb gezocht. Ik denk, wat was nou dat vreemde vuur? Wat was nou dat vreemde vuur? Ze wisten toch wat ze moesten doen. Staat zo, ja, precies omschreven wat heel de priesterdienst inhield. En ik loop hier even gauw een stukje, maar dat had natuurlijk veel meer tijd, nam dat in beslag. En die twee zonen die doen op de een of andere manier bijna hetzelfde ritueel. Ze brachten ook dat reukoffer. Ze gebruikten ook die kruiden, die specerijen die ze nodig hadden om dat rook teweeg te brengen. Dat hadden ze allemaal voor elkaar. En toch op de een of andere manier kwamen ze met vreemd vuur tegenover God te staan. En wat een ramp. Wat een ramp. Daar die twee jonge mannen. Daar gewoon dood neervallen. En dat moet een schok teweeg gebracht hebben. En het lijkt ook wel, als u eerst deze hoofdstuk leest en u gaat naar hoofdstuk 16, dan proef je eigenlijk uit dat God zegt van we moeten de regels nog iets meer aanscherpen. Want van toen af aan mochten ze eigenlijk maar één keer per jaar dat heilige der heiligen binnengaan. Die weg van die hoge priester, die weg is Jezus gegaan. Hij heeft zich als een offerlam gegeven voor onze zonde. Hij is een weg gegaan van gehoorzaamheid. Hij heeft naakt, echt waar hoor, staat er echt. Hij heeft naakt aan het kruis gehangen, kunt u zich daar iets bij voorstellen, zo openbaar in je blootje daar hangen. De Heer Jezus is naakt geworden voor u, voor mij. En als het ware kwam hij in zijn ondergoed daar het heilige der heiligen binnen. En eigenlijk moest hij sterven, want hij heeft onze zonde met zich mee gedragen. En het prachtige is, want hij zou eigenlijk ook daar moeten sterven. En hij is ook gestorven voor u en voor mij. Die prijs van de grote zonde. Dat waarvan u denkt van ik hoop toch dat niemand weet dat ik dat ooit heb uitgespookt. Daarvoor is hij gestorven. En toen de Heer Jezus die prijs betaald heeft aan het kruishout van Golgotha, daar is gestorven. En op het moment dat hij zegt, het is volbracht, staat er in de evangelie van toen hij dat uitriep, scheurde het voorhangsel van, dat was een hele kunst trouwens om dat voor elkaar te krijgen hoor. Gordijnen ophangen die van boven naar beneden zo middenuit opengaan. Met de man met wie ik het samen gebouwd heb, hebben we geconstateerd dat was echt een wonder. Want we zijn aardig bezig geweest om dat zo te maken. En hij heeft ervoor gezorgd dat we tot het verzoendeksel kunnen naderen. Maar we hebben al gezegd, God verandert niet. Laten we teruggaan naar die Hebreeënbrief. Ook weer hoofdstuk 10. Maar eigenlijk is het een prachtig mooi verhaal. Als we horen dat Jezus Christus de prijs betaald heeft. Hij is gestorven voor u en mij zonde. Helemaal waar. Daar durf ik en mag ik en wil ik niets van afbreken. Het is schitterend dat we zomaar mogen naderen tot Gods troon. Daar hebben we ook over gezongen. En dat we tot hem mogen naderen. Het is prachtig. Het is heerlijk. En het is ook waarheid. En de Hebreeënschrijver zegt in vers 35. Van hoofdstuk 10. Hij zegt: werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt. Want u hebt volharding nodig, zelfbeheersing nodig, opdat u na het volbrengen van de wil van God de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Want nog een heel korte tijd en hij die komt zal komen en niet uitblijven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En als iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen welbehagen. Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan. Maar mensen die geloven tot behoud van een ziel. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. Hoe doe je dat dan? Hoe kan je nou je vrijmoedigheid weggooien of kwijtraken? Ik heb gezocht. En dan ga je ook naar uitleggingen zoeken en kijken van wat was nou dat vreemde vuur? Het was niet het reukwerk. Het was niet het offerdier wat verkeerd was. Ze hadden zich waarschijnlijk, neem ik aan, ook netjes gewassen en omgekleed, die twee zonen van Aaron. En er staat duidelijk, ze hadden verkeerd vuur bij zich. En dat kon niet bij God. God was toen ook genadig. God was toen ook vergevend. Ik vind het heel mooi. Johannes de Doper die zegt als Jezus bij hem komt, hij zegt: hij die, ik doop jullie met water. Dat is maar de enige keer ook in de Bijbel dat je tegenkomt dat er wordt gesproken over een doop met vuur. Hij zegt: maar die na mij komt, die zal u dopen met vuur. Maar ook schrijft Paulus ergens van: doof de geest niet uit. Doof het vuur niet uit. Dan kom je met een vraag te zitten van: maar wat dan? Hoe doe ik dat? Kan dat zomaar gebeuren dat het vuur in me uitgaat? Kunt u voor uzelf wel antwoord op geven van die momenten? Of misschien wel vandaag dat je zegt van: ab, nee. Heer Jezus, als ik eerlijk ben, is het wel een heel klein vlammetje geworden, dat vuur van mij. Heer Jezus, en als ik eerlijk ben, dat naderen tot u. Ik zeg wel mijn getrouwe gebedje op. Iedere morgen, iedere avond hetzelfde. En ik bid wel waar mijn kinderen bij zijn, bij het eten. Na de maaltijd. Ik lees netjes voor, voordat ze naar bed gaan, maar dat vuurtje, dat is wel heel ver weg. Job ben ik een hele aparte uitspraak tegengekomen. Mag u met me meelezen, zodat u ziet dat het er echt staat. En als u een andere vertaling hebt, staat hij misschien iets anders. Job hoofdstuk 35. En dan komen we daar waar de gesprekken zijn met Job. Hij heeft vrienden om hem heen. En een van die vrienden is een jonge man. Elihu. Hij heeft een hele tijd maar niks gezegd. Hij zegt: laat die ouderen maar praten. Dat zijn wijze mannen. Dat zijn mannen die weten waar het over gaat. Het zijn de vrienden van Job. En hij heeft een hele tijd maar laten praten en dat allemaal aangeluisterd. En uiteindelijk komt Job tot de uitspraak van ik heb altijd rechtvaardig geleefd. Altijd naar de wil, naar de wet van God geleefd. Als hij maar enigszins twijfelde aan het levensstijl wat zijn kinderen onderhielden, offerde hij voor hun van dat God maar genadig zou zijn, dat ze niet zou gebeuren. En uiteindelijk zegt hij van, ik heb dat gedaan. Alles gedaan wat God gebiedt. Ik heb zelfs mijn ogen bewaard om niet naar een andere vrouw te kijken. Hij zegt, en wat heeft het me geleverd? Hier zit ik op een mesthoop met zweren. Hij zegt, wat maakt het eigenlijk uit? Er zijn mensen die zondigen er gewoon maar op los. En moet je zien, die hebben een huis nog, die hebben een vrouw en een kinderen, die hebben een dikke auto, die hebben een dikke bankrekening. Soms denken we dat, hè. En blijkt dat de rode cijfertjes wel heel erg groot zijn. Er zijn gezinnen met 10.000 euro schuld. En Elihu, jonge knul, die gaat uiteindelijk tegen Job spreken. Vers 1. Hij antwoordde verder trouwens. Aan het eind van het boek Job leest u dat God zegt voor die drie andere vrienden moet Job bidden. Want God die zegt, die drie vrienden hebben niet goed over mij gesproken. Moet u nagaan. Hoofdstukken vol en God die zegt, maar ze hebben niet goed gesproken. Job hoeft voor deze jongeman niet te bidden. Jonge mannen, laat het ook van jullie gezegd mogen worden. Verder antwoordde Elihu en zei, beschouw je dat als recht? Dat je gezegd hebt, mijn gerechtigheid is meer dan die van God? Ik hoop niet dat een van ons dat durft te zeggen. Want je zegt, wat baat het? In welk opzicht geeft dit mij meer voordeel dan wanneer ik zondig? Een grote levensvraag van Job en we komen er meer tegen die daarmee zitten. Ik zal met woorden antwoord geven en je vrienden met je. Kijk naar de hemel en zie en aanschouw de wolken. Zelfs de wolken zijn hoger dan jij. Als je zondigt, wat doe je dan tegen hem? Als je overtredingen talrijk zijn, wat doe je hem daarmee aan? Als je rechtvaardig bent, wat geef je hem daarmee? Of ontvangt hij uit jouw hand? Je goddeloosheid zou zijn tegen een man zoals jij. En je rechtvaardigheid zou zijn ten bate van een mensenkind. Elihu die zegt tegen Job en zijn vrienden. Hij zegt, luister, jullie hebben zulke mooie dingen gezegd. Maar zou je zo rechtvaardig leven dat er helemaal niets op je aan te merken is. Helemaal niet. Niet in het verborgen, niet in het openbaar. Helemaal niet. Wie kan zijn hand opsteken? Dat ben ik. Oeh, gauw echt hoor. Want ik hoor er sowieso niet bij die kan zeggen, ik ben helemaal rechtvaardig. Maar hij zegt, wat doe je God daarmee? Geef je God dan iets? Voeg je iets toe aan God als je helemaal rechtvaardig leeft? Of als je zondigt, haal je dan iets van God af? Wordt God dan minder groot als je zondigt? Wat geef je God? Of wat pak je van hem af? Wat doet het God? En dan die opmerkelijke regel, vers 8. Je goddeloosheid zou zijn tegen een man als jij. En je rechtvaardigheid zou ten bate zijn van een mensenkind. En ik raak er steeds meer van onder de indruk dat God heeft de mensen lief. Hij heeft ze ontzettend lief. wil zijn genade, zijn barmhartigheid, zijn liefde aan alle mensenkinderen tonen. En hij is er zo mee bezig en let zo op ons. Dat hij ons stelt om liefde te tonen aan mensen. Dat is toch het grote gebod. Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Daar heeft God belangstelling voor. Daar let God op. Daar zegt hij van, daar interesseer ik me in wat jij bent voor de ander. We gaan naar het Matteüs evangelie. We gaan naar hoofdstuk 5, dat is de bergreden. Ik ga dat niet allemaal lezen, maar ik ga er een paar puntjes uithalen. En dan hoop ik dat u voor uzelf daar uit gaan proeven, want eigenlijk het hele evangelie, ook de brieven van Paulus, als je daar maar even over hebt, dan merk je van het gaat om wie wij als Gods kinderen, die grote genade hebben verkregen, vergeving van onze zonden, vergeving van onze schulden, vergeving van ongerechtigheid. Niet alleen tegenover God, maar de medemens. Wie ben jij voor die ander? Ik lees maar vanaf vers 21. Matteüs hoofdstuk 5. En eigenlijk zit ik dan midden in een stukje bergreden. Ik haal er wat dingetjes uit. U hebt gehoord dat tegen de oude gezegd is, u zult niet doden. En wie doodt zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar, dan komt hier Jezus en die zegt, ik zeg u, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. Er staat nogal wat. En dan moet u niet alleen maar denken aan een rechtbank hier op aarde, heeft iedereen in Tiel? Ja, niet eens iedereen weet het misschien, maar goed ook dat je het niet weet. Dan ben je er nooit geweest. En wie tegen zijn broeder zegt raka, nou dat zullen wij niet gauw zeggen. Wij verzinnen wel andere woorden. Zal schuldig bevonden door de raad. Maar al wie zegt dwaas, zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. Dat zijn woorden van Jezus. En dat valt me ook eigenlijk toch wel bijzonder op. Soms moet je oog, dat heeft onze zuster het vanmorgen toch ook gezegd over onze ogen, dat we mogen zien zoals God het ziet. Hoe belangrijk vond Jezus de onderlinge relatie tussen de discipelen? Hoe belangrijk vindt Jezus hoe wij met onze medemensen omgaan en dan niet alleen maar met broeders en zusters, maar ook juist de mensen daarbuiten? Oké, dan zegt u geen dwaas, maar dan zegt u sukkel. Is dat dan wel goed? Of stommeling? Of, en er zijn natuurlijk best wel heel wat woorden te vinden. U snapt wel, hier wordt een woord als voorbeeld genomen. Maar het is niet zo als je het woord dwaas niet gebruikt. En, wat zijn er scheldwoorden, hè? Tegenwoordig hebben kinderen Down-syndroom. En dus kan je gewoon maar zeggen, ja, rare mongool. En denkt u dat Jezus dan blij is als we dat soort woorden gebruiken? Nou komt er een stukje. Vers 23. We hebben nog geen offer opgehaald vanmorgen. Nou Marinus, ik weet het niet, broeders. Wat het resultaat wordt van dit stukje wat we gaan lezen. En ik weet ook niet waar je blij mee moet zijn. Als u dan uw gaven op het altaar geofferd. Nee, nog een keer. Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter. Ga heen, verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave. Het lijkt net of Jezus zegt van, luister nou eens, lieve mensen. Fijn dat jullie, ik heb hem bij me, je portemonnee open trekken. Fijn dat je wat in die schaal doet of op dat offeraltaar legt. Hij zegt, ik ben er niet eens in geïnteresseerd. Voor mij is het vee op die duizenden bergen. Voor mij is het zilver en het goud. Wat geef je aan mij met je tientje of 100 euro of weet ik van wat je wil geven? De Heer Jezus zegt, ik ben geïnteresseerd hoe jij met je broeder omgaat. Daarin ben ik geïnteresseerd. Ik ben niet, dat geld, hou het. Maar maak het goed met je broeder. Zelfs als je weet dat er iemand is die iets tegen je heeft. Nou, dat is nogal wat. Ja, maar mijn hart is rein. Bij mij is het goed. Dat is nog maar de vraag, maar goed. Soms ben je ook niet altijd ergens bewust van. Maar zo gauw je weet. Dat er iemand iets tegen je heeft. Of het terecht is of onterecht, maar iemand heeft iets tegen je. Dan zegt God, zegt de Heer Jezus, laat dat geld maar even in je zak zitten. Maak het eerst in orde. Nou weet ik niet wat ik moet hopen. Of dat dadelijk er alleen maar lege schalen rondgaan. Dan heeft hij het in ieder geval begrepen. Maar het is wel een heel slecht teken. Ik weet ook niet of dat ik moet hopen dat die schalen helemaal vol zullen zijn. Dan zijn we dan eerlijk. Mag je voor jezelf invullen. Vreemd vuur, hè? Voor mezelf. Want ik ben er echt wel een poos mee bezig geweest om te zoeken van wat is nou vreemd vuur. En als dan Johannes de Doper, want hij was toch wel een zoon van hoge priester. Ik weet niet wat voor een opvoeding die mee heeft gekregen. En misschien helemaal ook toen hij nog thuis was voorbereid is geworden van wie weet word jij die hoge priester. Wie weet word jij degene die ooit in een keer met die vuurpan naar dat heilige der heilige komt. En voor dat voorhangsel komt te staan en dan hè. Hij zegt, Jezus zal je dopen met vuur. En met dat vuur kunnen we door het voorhangsel heen gaan, wat we hebben gelezen in Hebreeën hoofdstuk 10. Maar wat is dan vreemd vuur? Vreemd vuur voor mij, voor zover ik daarmee bezig ben geweest, is dat vuur dat we niet lief hebben. En dat we niet zorgen dat het in ieder geval, dan laten we daar beginnen. Het in orde is met mijn broeder en mijn zuster. Jezus heeft naakt gehangen. Hij heeft zich bloot gegeven. En wat, ik weet niet hoe je dat volgende week zondag gaat organiseren hoor. Dat is echt van hoe zit het broeders en zusters. Voordat we het offer ophalen. Weet u, als die priesterdienst daar in die tabernakel vervuld was, en hij veilig en wel naar buiten kon gaan, weer, ik doe het niet hoor, ik vind het een beetje warm, maar weer zijn priesterkleed uitdeed, stond het hele volk, die stond vol verwachting te kijken, wat gaat de hoge priester nu doen? Hij nam van dat offerdier en at dat. Zodat het hele volk kon zien, de verzoening is gebracht. En volgende week mag u nemen van het lichaam van Jezus Christus. Dat wordt dan ook gezegd. En Jezus heeft ook gezegd, dit is mijn lichaam, wordt voor u gegeven wordt. En dat bloed wat gesprenkeld is daar op het verzoendeksel. Dan zegt de Heer Jezus, oké, dit bloed reinigt van alle zonden. Dat mag u tot u nemen. Maar de Heer Jezus en die hoge priester hebben wel een weg bewandeld. En Jezus heeft zich blootgegeven. En wat is er nou zo moeilijk aan? Misschien moet je het geluid even in de gaten houden. Maar want wie weet gaat dat storen of niet. Als ik wegloop. Ik loop niet de deur uit hoor. Waarom? Ik neem Marines. Tussen ons is het goed. Hè? Maar om te zeggen van broeder. Ik heb verkeerd over je gedacht. Ik heb je Dat is een woord, hè. Ik heb je verkeerd beoordeeld. Ik heb je zelfs, waar anderen bij waren, veroordeeld. Ik heb zo'n spijt. Ik wil dat je beleiden, broeder. Ik wil dat het goed is tussen jou en mij en de Heer Jezus. Word ik daar minder van? En laat me dan alsjeblieft maar minder worden. En misschien helemaal geen verkeerd voorbeeld. We hebben jonge mensen altijd in hun midden. U bent een prachtige gemeente met gezinnen, met jonge kinderen, pasgeboren kinderen, bijna volwassen kinderen. En laten wij als broeders, als volwassenen ook tot voorbeeld zijn, dingen in orde maken. Jonge mensen zien dingen en horen dingen waarvan u denkt, dat merken ze niet. Nou, ik heb heel lang tienerwerk gedaan. En ze konden met vragen komen of met opmerkingen dat ik dacht van zo. Die zetten iets neer dat ik denk van, die hebben in de gaten wat er soms onderling speelt. Dat hebben ze in de gaten. En ze letten op u, ze letten ook op mij. Hoe gaat die broeder daar nou mee om? Hoe lost die broeder dat op? En laten ze maar getuigen zijn dat we waardig zijn om de Heer Jezus in ons hart te dragen. Om dat vuur in ons mee te dragen. En ik ben wel een paar avondmaalsdiensten in jullie midden mogen zijn. Zijn nog nooit voeten gewassen. Hoeft ook niet hoor, van mij. Maar het is helemaal niet verkeerd om het in ieder geval geestelijk te doen. Elkaars voeten te wassen en zeggen van, ik wil dat jij, maar ik wil dat wij samen met heilig vuur bij Jezus kunnen komen. Door dat voorhangsel heen mogen gaan. Het is toch wel frappant, hè? Als Paulus praat of schrijft over de avondmaalsviering, zegt van, joh, als je dat niet op een correcte manier doet, dan zeg je, pas nou op wat je doet. U weet het toch? Wordt best wel eens gezegd bij het avondmaal, doe het op een goede manier vieren. Want er zijn, het kan gebeuren dat er velen ziek zijn en dat er sommigen ontslapen, dat er sommigen sterven. Dat zegt hij niet voor niets erbij. We, echt waar hoor. Het is misschien bijzonder genade van de allerhoogste God. Als we hier samen zijn en we bidden tot God. Als we hier samen zijn, we hebben zulke, dankjewel, aanbiddingsteam. Voor de prachtige liederen die we hebben gezongen. Het is zo bijzonder genadig. Dat we niet gelijk dood neervallen als ons hart niet rein is tegenover God, als het een vreemd vuur is. Ik weet niet wat die twee mannen fout hadden gedaan. Misschien hadden ze zich wel verslapen. En was het altaar uitgegaan, hadden ze thuis gauw een fikkie gestookt. Maar van die vurige kolen genomen, want ja, het hele volk mocht niet zien dat ze zich verslapen hadden. En in hoofdstuk 16, ik tip het me heel even aan. Dan zou je zien dat God zegt van, en die priesters mogen geen wijn drinken. Ze moeten nuchter zijn. Om te onderscheiden tussen wat heilig is en wat onheilig is. Ik weet niet, wie weet waar ze wordt dronken. Ik weet het, staat niet zo direct omschreven. Hoogmoed. Ik kan het beter. Ik doe het veel beter als drie broeder en zuster. En ik kan het veel beter. Oh, die zangdienst. Als ik op het podium zou staan. Nou. Of oordelen. Moet je luisteren. Als ik spreek in onze gemeente, doe ik het anders als broeder Witkamp. En onze broeder Anton, die ik heb meegenomen, doet het ook weer anders dan ik het doe. Die is wat kunstiger met powerpoints en zo. Daar kan ik hem echt niet in evenaren. Maar het is heerlijk dat er verschil is. Maar hoogmoed is vreemd vuur. Want dan vind je jezelf zo goed. En wat ben ik, wie ben ik zonder de genade van God? Dan ben ik helemaal niets. Het is God die het geeft. Maar laten we daar over waken en werp uw vrijmoedigheid niet weg. En wat doen we dat soms makkelijk, hè? Wat denken we soms makkelijk verkeerd van een ander zonder... Ik heb een situatie gehad, de zoon op zijn werk. Ik ga het niet helemaal uitleggen hoor, maar zijn vrouw vond op een gegeven moment van die knul die maakt toch wel heel wat overuren. En in zijn loon kom ik dat niet tegen, want hij heeft een vastgesteld loon, dat hoort bij die functie. Maar ja, als je zoveel uren maakt en dus ze zegt tegen mijn zoon van joh, daar moet toch wat verandering in brengen. We zijn toch ook gezin en voor die kleine, afijn. Dus mijn zoon meldt het bij zijn baas. En die neemt gelijk maatregelen. Oh, zit het zo? Nou, dan krijg je dit niet meer, krijg je dat niet meer. Je hebt geen eigen vervoer meer. Je komt maar met je eigen auto. Laat je vrouw maar gaan fietsen naar de werk. En of dat het 's nachts en in de regen is, interesseert me niks. Hij heeft niet met haar gesproken en gevraagd van, wat is er? Hij heeft gelijk geoordeeld. En gelijk ook dan maar een strafmaatregel van, laat ze het maar voelen. Wat doen we dat gauw, hè? Toch? Of ben ik de enige die daar ook zo makkelijk in val? Dat we het invullen voor een ander. Oh, hij zal wel, zij zal wel. Oh, die. Maak ik de Heer Jezus daarmee blij? Moet ik me dan niet verwonderen als ik dat niet in orde breng? Dat vuur in mij gaat doven. Paulus die waarschuwt ervoor. Doof de Heilige Geest niet. Kan ik dat? Kan ik de kracht van God? Kan ik het vuur van God doven? God is toch krachtig? Hij is toch machtig? Hij kan alles! Ja, ik ook. Nou ja, alles. Maar we worden er wel voor gewaarschuwd van doof dat niet uit. En ik denk dat we het sterkste manier hebben om Gods geest in ons uit te doven, is dat we niet in vrede kunnen leven met onze broeder en zuster. In ieder geval. En we hebben daarnaast, als je de deur uitgaat, leven nog zoveel mensen in nood, in verdriet, in pijn, in ellende. En die wordt in de toekomst alleen nog maar groter. Laten we getuigen mogen zijn van die Allerhoogste God. En proef alsjeblieft het heerlijke als je hart open kan zijn naar al je broeders en zusters. Proef het heerlijke als daar vergeving is. Proef het heerlijke van het belijden van gewoon kunnen zeggen, ik ben fout geweest. Ik had het nooit mogen zeggen of ik had het nooit mogen doen. En wie weet die persoon niet eens wat je gedacht hebt over hem of haar. Heer Jezus weet het. En soms zingen we dat zo makkelijk. Ik kom in uw heiligdom binnen. Of hier in uw heiligdom leert uw aanwezigheid om stil te zijn. Die hoge priester moest toch eerst zich wassen. Weet u? Ik moet naar die klok kijken. Ik ga zo afronden. In de kerk hebben ze een week van voorbereiding naar het avondmaal toe. En bij de Israëlieten was het ook een hele week wat er gebeurde tot aan die verzoendag. En dan was die dag was ook nog een heel ritueel. En wij hebben, ik generaliseer een beetje hoor. En dan begrijpt u het. Oh ja, vanmorgenavondmaal, ja ik kan het zien, want die tafels staan daarvoor. Oh ja, nou, en ik neem van het brood en ik denk van halleluja Heer, u vergeeft mijn zonde, prijs Jezus. De priester, maar ook de Heer Jezus, is een weg gegaan van vernedering, van zich blootstaan, zich wassen. En eigenlijk sterven. En laat ik, als ik tot de Heer Jezus nader, als ik van zijn lichaam mag nemen, en als ik zijn bloed tot me mogen nemen, laat ik gewassen zijn. Laat ik me hebben mogen blootgeven naar degene die ik niet goed bejegend heb, niet goed over, gedacht hebben. Laat ik rein. Zo begon toch dat hoofdstuk 10 van Hebreeën. Daar wil ik mee afsluiten. Vers 19 begin ik weer. Omdat we nu broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Daar gaan de hoofdstukken daarvoor natuurlijk over. Is dat helemaal uitgelegd wat daar gebeurd is en wat Jezus heeft gedaan. Langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons ingewijd heeft. Door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Daar is heel veel over te zeggen trouwens. En omdat we een grote priester hebben over het huis van God. Laten we tot hem naderen met een waarachtig hart. Niet zomaar even binnenkomen wandelen zoals je dat bij buren kan doen. En volle zekerheid van het geloof. Nu ons hart gereinigd is. Van een slecht geweten. En ons lichaam gewassen is. Met water. Ik bid jullie als gemeente toe. Ik bid jullie als mijn dierbare broeders en zusters zo toe. Dat dit niet alleen maar volgende week bij een avondmaalsviering is, maar dat het onze houding, onze levenshouding, levensstijl mag worden. En wat hebben we daar in zelfbeheersing bij nodig? Wat hebben we daar de vrucht van de Heilige Geest bij nodig? Dank u, Heer Jezus. U kent onze harten. Heer, u weet waar ik nu aan denk, waar wij aan denken. U kent onze relaties met elkaar. Grote God. We mogen doordrongen zijn, Heer. U heeft die naaste van mij, heeft u lief. Heer, wilt u dat wonderlijke werk in ons doen, dat vuur brandende is. En dat we het brandende zullen blijven houden in Jezus' naam. Amen.